In het Oude Testament, namelijk in de geschiedenis van Jacob en Esau, komen wij tegen dat door een samenloop van omstandigheden, om het netjes te zeggen, Jacob het eerstgeboorterecht krijgt, dat wil zeggen de erfenis en de naam erft van vader Isaac, en dat daarbij Esau gepasseerd wordt, zijn oudere broer, van wie wij later lezen in Hebreeën, want daar citeer ik hem dan gemakshalve uit, dat hij was een hoereerder en een onheilige. Want er staat dat niet iemand zijn, een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. En hij vond geen plaats des brouws, hoewel hij die met tranen zocht. En dat voor een spijze staat er. Maar goed, u kent de geschiedenis waarschijnlijk. Jacob kreeg de eerste geboortezegen door nogal wat omstandigheden waar we ook niet verder op zullen ingaan. Maar het betekende wel dat hij moest vluchten zonder, zonder wat. Ik denk altijd, hij had een tandenborstel bij zich en daar ging hij dan. Ik weet niet wat hij meenam. Maar hij had dan het eerste geboorterecht gekregen, maar in de praktijk had hij dus niks. En hij moest vluchten via Bethel naar de andere tak van de familie, zoals het zo mooi heet. Namelijk naar oom Laban. En u weet, hij werd later schat hemeltje rijk, Jacob. Maar dan toch niet van het eerstgeboorterecht van Isaac of iets dergelijks. Maar van zijn oom Laban, die zijn schoonvader werd. En vandaan kreeg hij niet alleen zijn rijkdom, maar ook zijn vrouwen en dus zijn kinderen enzovoort. Al wat Jacob later had toen hij Esau alsnog tegemoet ging, had hij via Laban, via de andere tak. Dat dat symboliek is, dat daar belangrijke waarheid achter schuilt, dat neem ik aan dat u dat begrijpt. Want wat we daarbij tegenkomen is dat Esau nou eenmaal een beeld is van het Joodse volk. Onder de wet, gericht op de uitwendige aardse dingen. Zoals iedereen, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Maar zo was dat. En hij miste daarmee zijn eerstgeboortezegen, waarbij Jacob in de praktijk en ruw genomen en kort door de bocht, waarbij Jacob een beeld is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Die is niet te moeilijk te volgen. Want de zaligheid werd weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan een ander volk dat ze vrucht zou dragen. Dus populair gezegd kom je dan bij Jacob uit. En zo heb ik het trouwens, ik weet niet waar, maar zo heb ik het van jongs af aan geleerd. Ik weet niet beter. Dat is de bekende verwisseling van het eerstgeboorterecht met gekruiste handen. En dat is dan in de praktijk niet het Joodse volk, maar wij dus, hè, de gemeente als zodanig. Zo is dat feitelijk ook, neemt echter niet weg dat de gemeentelijke zegeningen en dus die van Jacob afkomstig zijn van oom Laban, in de praktijk, van Albion, van Alba, Laban, wat het maar was. Nou wilde ik daar niet op ingaan, maar dit is wel het decor voor die geschiedenis waarbij Jacob reist naar Paddan Aram, namelijk naar Betuel, de vader van uw moeder en wat hij allemaal maar ging doen enzovoorts. En u weet hoe het toen ging. Toen moest hij overnachten ergens. En dat was in een plaats die Lus genoemd wordt. En gek genoeg, wat zou dat nou betekenen, Lus? Ja, gewoon Lus. Er is niks moeilijks aan. De plaats heet Lus. In het Hebreeuws, wat betekent het? Ja, een Lus. Dat is wat het betekent. In de praktijk dan, zeg maar, dat betekent een omweg. Want ja, het is toch jammer als je ervoor doorgeleerd hebt dat het allemaal zo simpel is. Dus dan zeg je een omweg. Maar ja, een omweg is een lus, toch? Nou, doe maar. Een omweg, een lus. Hetgeen de uitbeelding is van de inderdaad gemeentelijke waarheid uit onze dagen. Het gaat via een omweg, langs een andere route. Ja, zoals de wijzen uit het oosten, langs een andere route, maar goed. Daar ga ik ook maar niet op in, maar je wordt geacht dat te weten. En Jacob moet daar overnachten op die plek. Hij noemt het later trouwens Bethel, huisgoots. Maar bij die gelegenheid Nam hij van de stenen dier plaats, Genesis 28 vers 11. Nam hij van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw. Dat is erg zacht, een peluw. En als u denkt, de P is toch wat hard, moet ik u zeggen, nou, voor ons muzikanten is een P zacht. Toch? Ja. Dus er blijft peluw, en anders zeg je veluw, dat mag ook. Het is erg zacht, naar het schijnt, hoofdpeluw, hoe komen ze op zo'n vertaling? Maar een kussen, of wat het maar is. Maar het is een harde steen. Hij maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen ter diezelfde plaats. En hij droomde op die steen en ziet een ladder. Beetje ongelukkig die vertaling, want het gaat over stenen. Het is het woord voor stenen, voor ben, stenen. En voor erfgenaam, zoonschap, ben, Eben, dit zijn opgestapelde stenen namelijk. Het is maar niet één steen, maar het is een stenen trap. Een stenen trap was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. Doet je toch aan de toren van Babel denken, maar dat is dan meteen ook verklaard. Hè? Een ladder, we willen omhoog klimmen. Welker opperste aan de hemel raakte en ziet de engelen gods klommen daarbij op en neder. En bij die gelegenheid wordt Gods belofte aan Jacob herhaald. Deze keer in die droom. Maar het zijn eigenlijk de beloften die God gedaan had. Nou, eigenlijk al aan Adam. Maar dan toch in ieder geval aan Abraham en aan Isaac en aan Sarah en aan Rebecca enzovoorts. En hierna wordt het nog herhaald aan Lea. Rachel weet ik niet, maar Lea wel. Nou goed, doet er ook niet zoveel toe. Maar het zijn die beloften die herhaald worden met betrekking tot dit land en met betrekking tot uw zaad als zand der zee en wat het maar was enzovoorts. Maar het gaat mij om wat er in die droom gebeurt. Er zijn ook tekeningen van, er zijn foto's van. Of Rembrandt Bijbel moet je hebben, daar staat het allemaal in. Die trap, de hemel in enzovoort. Maar let op wat er staat. Opklimmende engelen. Opklimmende en nederdalende. En dan denk je, ja, dat zal wel fout wezen. Maar toen heb ik het nagekeken, om het eens zo te zeggen, in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, het laatste vers, vers 52... voorwaar, zeg ik u lieden, pen bij de hand, dan mag u van nu aan weer doorstrepen, omdat het sowieso bedenkelijk is, die uitspraak van nu aan, maar hij staat er ook niet na mijn beste weten, wel in de Textus Receptus, maar niet in de betere grondteksten, zo heet dat, maar goed, de betere handschriften. Dus er staat, voorwaar, zeg ik u lieden, gij zult, want zult gij, moet je dan omdraaien. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende. En waarachtig, het staat hier precies hetzelfde. Opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. En dit is zo'n sterke overeenkomst met Genesis 28, dat in mijn Bijbel er zelfs een verwijzing onder is gezet, afgedrukt. Je kan hem niet missen, dat heb ik niet uitgevonden, kan ik dan zeggen. Het staat hier ook, het staat erbij. Dat wil zeggen, deze woorden uit Genesis 28, ontleend aan Jacob in Bethel, uit zijn droom, worden hier door de Heer Jezus aangehaald en worden hier toegepast met name op Nathanael. Maar het is natuurlijk, denk ik, niet alleen van op Nathanael van toepassing. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende, in dit geval op de zoon des mensen. Waarvan Jacob in zijn dagen niet alleen een type was van Christus, uiteraard, maar zelfs hij was officieel drager van deze titel. Namelijk zoon van Adam. Dat is wat allemaal over gaat bij dat eerstgeboorterecht, zeker in Genesis. Wie erft van Adam, zei ik Abraham, dat is ook goed. Maar hij erft de titel van Adam, zoon des mensen, is namelijk in de grondtaal, dat wil zeggen in het Hebreeuws oorspronkelijk, Ben Adam. En Adam betekent niet mens, al wordt het zo vertaald, bij gelegenheid, in de Septuaginta. Maar Adam betekent rood. En zoon des mensen is zoon van Adam. Dat wil zeggen, de erfgenaam van Adam. En dus de erfgenaam binnen de dynastie, de troonsrechter dus, van Adam. En dat was Jacob in zijn dagen. Alleen, hij was dan de drager van de troonsrechten, om zo te zeggen. Maar hij moest wel vluchten voor zijn oudere broer. En hij verkeerde dus 20 jaar in het buitenland, om daarna weder te keren. En na die 20 jaar wordt gedemonstreerd wat God in die tijd aan Jacob gedaan heeft. Het is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij Christus, het lichaam van Christus, gebouwd wordt. Alleen niet bij Esau in de buurt, dat wil zeggen niet binnen Joodse connecties en Joods milieu, maar integendeel ergens anders. En in de praktijk, ja, onder de heidenen, maar meer specifiek natuurlijk onder de 10 stammen van Israël, waarvan Laban en die 2 vrouwen zo de uitbeelding van zijn. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Maar ja, ik ben er nou toch. Vooruit. Waar het me om gaat is de engelen Gods worden gezien. Dat wil zeggen, hij zag de hemel geopend. Dat is ook een uitdrukking die een eigen leven is gaan leiden, maar daar ga ik ook maar niet op in. De hemel geopend en inderdaad in verbinding met de hemel. Dat is uniek, begrijp je me goed. Ik weet dat het verbasterd is en het is jammer dat ik dat al moet uitleggen eigenlijk. Maar het hiernamaals, waar dan ook, het hiernamaals is niet de hemel. Het hiernamaals, wat het ook maar is, het is niet de hemel. Het is de Elyseese velden, Utopia. Het Walhalla, het Nirvana, het is het dodenrijk. Hades, onderwereld, dat is het hiernamaals. Alleen dat zijn we vergeten, hebben we weggeredeneerd enzovoort. We hebben de hemel tot het hiernamaals gemaakt. En dat is een misverstand, want de hemel, dat is niet hierna. De hemel is de hemel die van ouds is, hiervoor dus. En die er ook nu is en die er altijd zal zijn, dat is niet het hiernamaals. En dat we hierna daar zullen zijn, ja, nu ook al. En dan zegt hij, maar nu zijn we toch nog hier. Dan zeg ik, ja, straks ook. Maar ja, nou ben ik natuurlijk weer te snel. De hemel is een hoger niveau binnen in de wereld. Ik moet het goede woord zoeken. Anders krijgen we het melkwegstelsel. En dat bedoel ik ook niet natuurlijk. U weet wel, je hebt de hemel der hemelen. En daaronder, op een lager niveau, heb je de schepping. Er zijn 2 hemelen, van bovenaf gerekend. En dan de aarde. En van beneden af naar boven kun je opgetrokken worden. Eerst 1 hemel door, dan nog 1 hemel door. En dan komt de 3e hemel. En dat is het paradijs Gods. Dat is 2 Korinthe 12. Dank u, broeder. Ja. Maar de schepping bestaat uit aarde en 2 hemelen. En waar wij een burgerschap ontvangen, waar wij thuis horen, waar wij ingeschreven zijn, of hoe dat maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Ja, dat maakt niet deel uit van de schepping, dat is een hoger niveau, dat is het niveau van God zelf, de hemel. Soms heet het overhemelse om aan te geven dat het echt hoog is, hoger is het niet. En daar gaan wij naartoe. Voor ons, als u dat wilt, voor ons is dat waar wij hierna ons domicilie hebben, maar het is onnauwkeurig omdat we daar nu al een domicilie hebben en in de toekomst ook. Maar in de toekomst zijn wij wel degelijk betrokken bij de omstandigheden op aarde. In de openbaring van het koninkrijk van Christus namelijk. Zodat je daar verder niks aan hebt om de hemel het hiernamaals te noemen. Dat is namelijk niet zo. En godsdiensten kennen dat ook niet, dat daarboven. Die kennen horizontaal iets. Sommigen kennen reïncarnatie, die komen hier terug. Jehovah's getuigen trouwens ook, want die krijgen hier op aarde het koninkrijk waar ze in zullen gaan. De Joden hebben ook niet zoiets als de hemel, als het hiernamaals. Dat is ook maximaal opstanding als de Messias komt. Nou, het is niet daarvoor, dus is het daarna. En daarom laten de orthodoxe Joden zich, als ze geld genoeg hebben, En het kunnen missen, laten ze zich... Ach, kunnen ze dan wel, toch? Laten ze zich begraven op de Olijfberg, want ze hebben het vreemde idee, als de Messias komt, dan komt hij daar. En dan staan zij op uit de dood en staan ze meteen vooraan. Dat zijn de beste plaatsen. Toch? Nou ja, binnenkort in dit theater, maar het berust op enige misverstanden. Maar het gaat over de aarde. En ik vertel dat om u ervan te dringen, dat hemelse, ja, dat is volstrekt ongewoon. Dat vind je in het Oude Testament ook niet, vind je niet. De hemel als toekomst voor de mens, voor welke mens dan ook. Behalve dan dat we hemel ergens kwijtraken onderweg. En Elia ook nog. En Mozes, dat hebben we niet zo goed in de gaten waar die blijft. We zijn zijn graf kwijt, maar dat dan tezijde, maar zoiets. Maar de Joden hebben niet een hemel als toekomst, waar niemand heeft dat. Het gaat niet over de hemel. Alleen op een of andere manier is christendom in elkaar gezakt en heeft men de hemel gelijkgesteld met al die andere godsdiensten. En aangezien men zich niet onderwerpt aan andere godsdiensten, moet het dus andersom. Dus men denkt dat het Nirvana en de Elyseese velden en het Valhalla, dat het daarboven ergens is. En nu zelfs stokongelovige mensen hebben het idee dat als iemand doodgaat, dan kan hij daarna van bovenaf naar beneden kijken en naar zijn eigen begrafenis en al dat soort dingen meer. Toch? Ik verbaas me er altijd over hoe men erbij komt. Maar de hemel is bijzonder. Dat vind je in het Oude Testament. Nou ja, je vindt in het Oude Testament Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Ja, dat begrijpt men ook niet wat dat betekent. En wij zeggen dat slaat op de Heer Jezus. Maar dan is mijn eerste vraag, hoe weet u dat? Efeze 4 waarschijnlijk, hè? Ja, dacht ik wel. Efeze 4, het had ook namelijk Johannes 3 kunnen zijn, maar daar denkt men niet eens aan bij Johannes 3. Dat het daar ook over gaat. Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald. Dat is echt commentaar op Psalm 68. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. En dat dat Messiaans is. De Joden weten dat niet, want de Joden zeggen als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Zouden we kunnen zeggen, dan komt hij uit de hemel. Maar ze zeggen, wij weten niets van waar hij komt. Is dat in de Bijbel? Is dat Johannes 12 of daar in de buurt ergens? Wij weten niet van waar hij komt. Ze weten alleen, te 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat weten ze dan kennelijk wel. Op een of andere manier. Maar goed, maar ze geloven niet dat dat de Messias is, geloof ik. Maar dat is heel moeilijk. Want het is ook heel inconsequent wat men daaromtrent gelooft. Maar ik probeerde me op te wijzen dat zo'n vers hier in Johannes 1 is inderdaad moeilijk. Het blijkt wel, want op een of andere wijze zijn er een paar woorden ingeslopen van nu aan. En ja, je kunt het beschouwen als een soort uitleg die iemand eraan heeft willen geven. Maar alleen al het verschijnsel dat men iets probeert uit te leggen erbij... Het zij in de vertaling, het zij in de handschriften die eraan vooraf gingen, is altijd al een aanwijzing van dat men problemen heeft met de inhoud van het vers. En dat is hier ook zo. Gij zult de hemel zien geopend, de engelen gods opklimmen en nederdalende. Als u bijvraagt, dat betekent primair dat dat visioen, dat die droom bedoel ik van Jacob in Genesis 28, model staat voor deze woorden. En dat Genesis 28 en deze woorden samen spreken over iets, ja, onder het nieuwe verband. Vooruitwijzen naar Messiaanse tijd enzovoorts. Dat wil zeggen, het zijn cryptische uitspraken, maar daarmee weten we eigenlijk, als het goed is, weten wij ook waar het over gaat. Namelijk over onze tegenwoordige tijd, de bedeling der verborgenheid, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat ik roep maar weer gewoon, ja, gemeentelijke waarheid is weliswaar te vinden in het Oude Testament, maar dat suggereert op zijn minst dat je het moet zoeken en dat is ook zo. Want geopenbaard is het niet. En deze woorden uit Genesis 28 worden hier aangehaald. Maar ze zijn een beschrijving van onze tegenwoordige omstandigheden. Dat in elk geval. Maar het meest opmerkelijke van de inhoud van wat hier staat. De engelen gods Of gewoon engelen gods. Opklimmende en nederdalende. En dan moet ik erop wijzen dat wij sowieso problemen hebben met het woord engel. Dat valt u helemaal niet op, want het lijkt toch een gewoon normaal Nederlands woord. Maar dan moet ik u zeggen, nou, het is normaal Nederlands zoals het woord apostel normaal Nederlands is. En het woord evangelie is normaal Nederlands. Maar u en ik weten dat het niet normaal Nederlands is. Het is zelfs helemaal geen Nederlands. Eigenlijk, het is namelijk Grieks. Het zijn woorden die helemaal niet vertaald zijn. Apostel is niet vertaald, het is gewoon het Griekse woord. En evangelie is ook het Griekse woord feitelijk. Het is niet vertaald. En die woorden zijn niet vertaald, omdat de vertalers meenden, en dat is een feit, de vertalers meenden dat als ze apostelen zouden vertalen met zendelingen, boodschappers namelijk, dan zouden ze het woord onrecht doen, want ze waren van mening dat het woord apostel dan toch een wat grotere betekenis heeft dan het simpele woord post. Een boodschap. Want dat is het, ons woord post, het komt daar vandaan, hè? Apostel, een gezondere. Iemand die een boodschap moet overbrengen, een bode, dat is een apostel. Maar men heeft bedacht van, ja, maar niet iedereen die uitgezonden wordt, is toch een apostel in de Bijbel. Niet iedereen wordt zo genoemd, dus dan heeft men het woord maar vernederlandst, dan heeft men het niet hoeven vertalen. En daarom moeten wij het aan. Maar ze hadden wel gelijk, denk ik. En zeker hadden ze gelijk toen ze het woord evangelie niet vertaald hebben. Want evangelie wordt in het algemeen vertaald gewoon via het Grieks als blijde boodschap. Maar de vertalers hebben bedacht van ja, blijde boodschap, dat dekt het grondbegrip niet goed. En ik weet niet wat ze erbij bedacht hebben, maar het dekt het grondbegrip inderdaad niet goed. Zeker niet als je het terugleidt naar het Hebreeuws van het Oude Testament. Want dan is het niet een blijde boodschap, zelfs niet een goede boodschap. Het is een, maar we hebben er geen Nederlands woord voor. Het is de boodschap dat wat verwacht mocht worden, inderdaad gerealiseerd is. Zo'n boodschap, iets dat van tevoren dus is aangekondigd, zo'n boodschap heet bazar. Nou ja, bezer voor mijn part in het Hebreeuws. En dat is vertaald met evangelion, dat wil zeggen met het Griekse woord evangelie. En nadat je het Grieks vertaalt met blijde boodschap mogen dan zo zijn. Maar de Grieken hebben ook niet geweten hoe ze het hadden moeten vertalen. Het betekent de verwachte boodschap. En daarom is het woord blijven staan in de Bijbel. Maar datzelfde verschijnsel, want ik ging niet die woorden uitleggen nu. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij het woord engel. Want dat is helemaal geen Nederlands, dat is Grieks. En in het Grieks betekent het gewoon een boodschapper. Een engel, een boodschapper. Maar in het gewone Grieks is een engel echt niet een hemels wezen. Maar gewoon een bode. En moeilijker is je niet. Alleen, ja, we hebben geen woord voor die hemelse wezens. In het Grieks ook niet. Ja, het Grieks gebruikt dit woord ervoor. Zo van, ja, hemelse wezens, dat zijn boodschappers. En dat is tot je dienst, maar dat wil niet zeggen dat alle boodschappers hemelse wezens zijn. Die moet je onthouden, hè? Dat is het verhaal van een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Dat is een bekende uitdrukking in het Nederlands, dus die houd ik er maar in. En een engel is dan misschien een boodschapper, maar een boodschapper is nog geen engel, of wel? Een engel is een hemels wezen. Of niet? Nou, soms hangt van de context af. Maar ik geef u de verzekering, als Hebreeën zegt, Hebreeën? Ja, Hebreeën zegt het ook, ja. Over de wet, het oude verbond, over de wet, die besteld is door engelen, staat er. Ik geloof dat Stefanus het ook zegt in Handelingen. De wet die besteld is door engelen. Maar ik geloof dat Hebreeën het ook zegt, de wet die door engelen, enzovoort. Nee, goed. Maar dat waren geen hemelse wezens, hoor. Dat was gewoon Mozes. En daarna waarschijnlijk de profeten. die het best gedaan hebben om de Israëlieten te houden aan het woord van God enzovoort en daarop te wijzen. Zij waren boodschappers en als je dat in het Grieks moet zeggen, worden het gewoon engelen. En daarna is het huiselijk, zoek maar eens uit in de Bijbel het woord engel via het Nederlands en zoek maar eens uit of het hemelse wezens zijn of misschien toch niet. En je moet eigenlijk een voorkeur geven nu aan of het mensen kunnen zijn. Het zou je verbazen hoor. Engelen. Gewoon. Mensen. En dat moet ik even met u bespreken. Want ja, als je bij engelen denkt aan hemelse wezens en een engel is een hemels wezen, wat dus echt niet het geval is noodzakelijk, dan moet je toch in ieder geval struikelen over: gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Niet alleen in Johannes 1, maar ook in Genesis 28. Waarom? Nou ja, omdat als wij de hemel geopend zien, dan verwachten wij misschien, als het mee zit, verwachten wij engelen Gods te zien. En als ze op en neer gaan, dan gaan ze toch niet op en neer, maar ze gaan ze neer en op. Toch? Dan komen ze uit de hemel en misschien gaan ze ook weer terug de hemel in. Bovendien komt dat overeen met Johannes 3. Niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. De zoon des mensen, die in de hemel is, staat er dan achteraf bij. Enzovoorts. Hij komt uit de hemel en gaat weer terug naar de hemel. Daar kunnen we ons goed iets bij voorstellen. Zo van Stefanus zag de hemel geopend. En dan zag de Heer daar in de hemel, enzovoort. Je kunt je het voorstellen, en je kunt je ook nog voorstellen, met een beetje goede wil, en wat christelijke traditie moet het ook nog kunnen, dat we ons voorstellen de hemel, en daar worden de engelen uitgezonden. Hebreeën 1, de laatste verse, volstaan wel, denk ik. Engelen worden immers uitgezonden als gedienstige geesten, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dus in gedachten zie je die deur in het ruiterschip in de hemel zie je opengaan en daar komen dan engelen uit. En als ze hun klus gedaan hebben, bijvoorbeeld ons helpen bij het oversteken, dan, nee, niet om te spotten, maar ik probeer het gewoon plastisch voor te stellen. Als ze dan klaar zijn, dan verdwijnen ze weer in de hemel en dat is dan nederdalende en opklimmen. Maar er staat er niet, er staat opklimmende en nederdalende. Zodat de vraag overblijft, wie zijn die engelen eigenlijk? Die Jacob zag. Wat stelt dat voor? Oh, je kunt verder terug. Wat stelt die ladder voor? Die stenen trap. U begrijpt toch ook dat het niet een touwladder was die van bovenaf naar beneden gegooid wordt. En ook niet de stenen trap die van boven naar beneden gebouwd werd. Want we waren toch begonnen met eerst één steen waar Jacob zijn hoofd op te rusten legde. Met zijn hoofdspeluw. En dan ineens zijn er meer stenen en is er een trap en die gaat de hemel in. En dan op die trap gaan engelen, Gods, zo heet het hier in ieder geval, engelen Gods, klimmen op en weer terug. En de vraag is dus eventueel, wie is die trap? Maar goed, dat wilde ik eigenlijk al. Maar wie is die trap? Als het gaat over stenen, weet je toch wat het voorstelt? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij is toch de weg die hij ons ingewijd heeft achter het voorhangsel tot in het binnenste heiligdom enzovoorts. Hij heeft onze weg geopend, het heiligdom in, het nieuwe verbond in, de hemel in, Hebreeën 9 is dat allemaal enzovoorts, dus omhoog. Maar wat er dan omhoog gaat, ja, die engelen, kijk, dat zijn wij, dat is de gemeente. En Jacob zag dat in zijn visioen, maar hij was een uitbeelding van de gemeente. Ja, Christus en de gemeente, maar ik wijs er dan maar op dat de Heer Jezus Christus lid is van de gemeente. Erelid, jazeker. Hij is het eerste lid trouwens ook van de gemeente. Hij is het hoofd namelijk, en dat is per definitie de eerste. Resh, het hoofd, de eerste. En wat Jacob zag in zijn visioen was het ontstaan van de gemeente op de aarde, maar die een positie krijgt in de hemel en die wel degelijk vanuit de hemel weer een werk zou doen op de aarde. Feitelijk Dat wacht niet eens echt op de toekomst, hoewel het wacht op de toekomst. Maar dat is zelfs in het heden al zo. Want ook daar waar wij het woord bedienen en het evangelie prediken, zal ik maar zeggen, wordt dat gedaan toch heus vanuit een officiële hemelse functie. Vanuit het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder, en vanuit een wandel die we hebben in de hemel, enzovoorts. Die begrijpt u toch? Wij zijn gezet in de hemel, ingeschreven in de hemel, zijn toegevoegd. Waar zijn we ook alweer in toegevoegd, Hebreeën 12?
Wij zijn van in de hemel
opgeschreven. En aan de... Die bedoel ik, aan de tienduizenden der engelen. Daar horen wij bij die engelen. Wij zijn die engelen namelijk. En zoals de Heer ten hemel is gevaren en in de toekomst zal wederkomen, zullen wij als gemeente met hem ten hemel varen en wederkomen. En begrijp me goed, die droom van Jacob was uitbeelding van het begin van onze bedeling. Hij stond aan het begin van die 20 jaren, zeg maar 2000 jaren, aan het begin van die 20 jaren waarin hij zich schuil hield bij oom Laban. Maar in het visioen wordt uitgedrukt dat de gemeente een thuis heeft. Nou ja, ook bij oom Laban in Albion. Maar daar wilde ik het niet over hebben met u. Maar in het bijzonder verticaal, namelijk in de hemel zelf. Want onze positie is in Christus in de hemel. En wij worden geacht te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, et cetera, et cetera. En dat is wat in die droom wordt uitgedrukt en wat hier met de woorden van de Heer Jezus wordt aangekondigd. Gij zult zien de hemel geopend. Is dat letterlijk bedoeld? Nou, als u mij vraagt, is dit niet letterlijk bedoeld? Dat zien hoeft, is sowieso niet noodzakelijk letterlijk. De Nathanael zal deel krijgen aan gemeentelijke waarheid uit onze tegenwoordige bedeling, uiteraard. Dat is waar het over gaat. Want Nathanael wordt geassocieerd met een vijgenboom enzovoorts. En dus met aardse dingen. Dat staat hier hè, in Johannes 1. Eer u Filippus riep, daar ging onder de vijgenboom waard, zag ik u, zegt de Heer. Maar de vijgenboom is een uitbeelding van aardse zegeningen. Ook in hoge mate trouwens van de wet. En eventueel de zegeningen, de vruchten van de wet, voor zover je daarvan spreken kunt. Dat is de vijgenboom. Het is dus ook in hoge mate Joods. En daarom ligt het wel redelijk voor de hand om juist aan het adres van Nathanael aan te kondigen. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Dat wil zeggen, er komt niet voorlopig geen aards koninkrijk. Er komt een hemels koninkrijk en het gaat ook niet om een aards werk, maar om een hemels werk. Zie je? En dus, gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Nou, leren wij op een of andere wijze dat als de Heer komt, dat wil zeggen als de Heer wederkomt, dan komt hij met zijn...
Grote kracht en heerlijkheid.
Ja, dit vind ik de mooiste eigenlijk. Komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Maar hij neemt nogal wat mee als hij komt. Hij komt niet alleen. Nee, waar het op neerkomt, ik zeg dat meteen, waar het op neerkomt, hij komt met ons. Waaruit logische wijze, dit is een snelle route. Hij komt met ons, hij komt met zijn gemeente. En dat betekent dat wij noodzakelijkerwijs hem eerst tegemoet moeten gaan, want zo heet dat, om daarna met hem weder te komen. Dus opklimmen en nederdalen. Voor zover het niet nu al van toepassing is, is het van toepassing letterlijk en fysiek, lichamelijk, vleeselijk, in de toekomst. De opname van de gemeente en de wederkomst van Christus met de gemeente. Maar ja, dat vind ik de meest smalle toepassing eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel zo, maar in werkelijkheid... Beter vast te stellen, wij worden nu met Christus gezet in de hemel. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze eeuw, geeft ons een plaats in de hemel bij hem enzovoorts. En wij zullen met hem in de toekomst alsnog in heerlijkheid verschijnen. Dat is de algemene gedachte. En eigenlijk reeds in het Oude Testament. Wat stond hier? Johannes 1, vers 21. De engelen Gods opklimmende, de bodes, de boodschappers. Opklimmende en nederdalende op, of boven, over de zoon des mensen. Als je aan de Joden vraagt, waar komt dat begrip zoon des mensen vandaan? Die lui hebben officieel het Nieuwe Testament niet. Dat wil zeggen volgens hen zelf officieel. Erkennen dat niet, willen het liever ook niet lezen, maar hebben geen idee wat erin staat meestal. Maar zij kennen de term zoon des mensen. En als binnen het Jodendom de vraag gesteld wordt, waar komt die term nou vandaan? Dan is het antwoord uit Daniel 7. Dat is het officiële antwoord, Daniel 7. Ik vind het eigenlijk niet goed, maar vooruit een zesje dan. Want het had natuurlijk moeten zijn Psalm 8. Ja, Daniel, dat is 600 zoveel voor Christus, ongeveer 600 voor Christus. En Psalm 8 is 1000 voor Christus, want het is van David. En daar lees je, wie is de mens dat gij zijnde gedenkt, of wie is de zoon des mensen, daar staat hij, dat gij hem bezoekt. En de zoon des mensen is de zoon van de mens. En mens is mannelijk tweede naamval enkelvoud. Van de mens. Dat u niet denkt dat het is van de mensen. Dat zou een meervoud zijn en dat is het niet. Dan had er moeten zijn der mensen. Het is zoon des mensen en het is in het Hebreeuws ben Adam. Niet ben Ish of ben Enos, het is ben Adam. En dat zou de betere vertaling geweest zijn. Ben Adam, de zoon van Adam. Dat wil zeggen, de erfgenaam van Adam, kortom, de erfgenaam van de Adamitische dynastie, het Adamitisch koningshuis. En Abraham, Isaac en Jacob in Bethel waren de dragers van deze titel, officieel. Zoon van Adam. Een titel die vererfd werd, voor wat de koningschap betreft in ieder geval, via Juda en via David. En ook vererfd werd uiteraard naar de Heer Jezus uiteraard. En dat is de titel die de Heer Jezus voor zichzelf ook gebruikt. Als hij niet zegt ik, dan zegt hij de zoon des mensen. En soms zegt hij zelfs ik de zoon des mensen. En hier is het gewoon de zoon des mensen. Maar de uitdrukking komt uit Psalm 8, waar de vraag is wie is dat eigenlijk? Het antwoord staat er trouwens bij, want het is Jehovah, staat er. Het is de Heere. Maar omdat het profetisch is, wordt het niet gezien. En de andere uitspraak is die uit Daniel 7. Die kennen de Joden in elk geval. Ook officieel. En in Daniel 7 zijn wij terecht bij een uitgebreid visioen. Er gebeurt ook van alles. Met betrekking tot de koninkrijken der aarde, die nou eenmaal elkaar opvolgen, waarbij dat koninkrijk eigenlijk zou moeten toekomen aan het huis van David. Maar met het huis van David in Jeruzalem liep het verkeerd. Zeker in de dagen van Daniel. En in plaats dat Jeruzalem heerst over de volkeren der aarde, was het Babel dat heerst over de volkeren der aarde. En Daniel zelf was een van de prinsen uit het Joodse volk, uit Juda, verkeerde in Babel. En hij kreeg deze visioenen allemaal te zien. En in dat verband lees je dan over 10 hoornen en over 1 hoorn en wat het maar was. En over de oude van dagen. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Van God namelijk. Een vurige rivier ging voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Het gericht, de rechtbank. Er gaat recht gedaan worden. En we weten wat er gebeurt, denk ik, want in het volgende is sprake van dat de volkeren der aarde onderworpen worden aan God, namelijk aan de zoon des mensen. En dat is vers 13. Dat verder mag je overslaan. Vers 13. Ik zag in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Nou, die kennen wij toch, sinds Handelingen 1 of zo. Over de wolken des hemels. Er kwam een met de wolken des hemels als... En dat een... Ja, dat mag u vergeten, want dat woord bestaat helemaal niet, hè? Dus het wordt gewoon... Ik zag een komende met de wolken des hemels als mensenzoon. Maar het is echt Ben Ha-Adam, dat wil zeggen zoon des mensen. En hij kwam tot de oude vandaag en zij deden hem voor dezelfde naderen. Dat is de positie van de Heer Jezus Christus voor God. Die voor het aangezicht God staat, maar beter nog die het aangezicht Gods is. Waarbij de Vader al het oordeel geeft aan de Zoon, dat is Johannes 5. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. En hem werd gegeven, staat in vers 14, heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden, en zijn eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En dan weet je toch wie dat is, want dat zijn toch de woorden uit 2 Samuel 7, over dat bestendige koninkrijk van David, uiteindelijk vastgezet op de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van God. Ik kan niet missen. Maar waar het om gaat, is dat hier sprake is van... Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Waarna volgt Hebreeën 12. Wij zijn toegevoegd aan de vele duizenden. Tienduizenden had er moeten staan. Volgens mij hebben andere vertalingen dat ook. Der engelen. Begrijp me goed, het woord engel staat hier niet. Dat stel je je zo voor. Maar er staat duizenden, tienduizenden. En daarna staat er, het gericht zette zich. Maar het gericht is de rechtbank. Maar raad eens wat. De gemeente, de ecclesia... Ik meen dat we daar een paar weken terug over gesproken hebben hier. Weet ik niet zeker meer. De ecclesia, de gemeente, is de wetgevende en eventueel rechtsprekende vergadering van de Griekse stadstaat. De ecclesia. Dat is de gemeente. Het gericht. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat is allebei 1 Korinthe 6... Als ik me goed herinner. Echt wel. 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat we de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? We zijn de Ecclesia. En het gericht hier wat gezien wordt door Daniel. Ja, dat is de gemeente. En het bestaat uit duizenden, tienduizendmaal tienduizenden enzovoorts. En ze gaan zitten. Waarom ook niet? Christus zelf is gezeten aan de rechterhand Gods op de troon. En het is onze positie ook, of zal onze positie zijn, net wat u wilt. Doet er nou niet zoveel toe. Maar waar het me om gaat is dat wij lezen in gedachten alsof er staat engelen. En waarom ook niet? Maar het woord staat er niet. Maar het is de gemeente. Logischerwijze. En dat de gemeente bestaat uit boden. In de zin van... Dat ze een boodschap hebben en zouden moeten brengen. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. We zijn toch een huis en Gods en een pilaar en vastigheid der waarheid. Aan ons zijn toch de woorden Gods toebetrouwd. Wij gaf ons toch die Bijbel en zei doe handeling totdat ik kom enzovoorts. In die zin zijn we toch allemaal engelen. En bovendien nog hemelse wezens ook. Hoeft geen enkel probleem over te bestaan hoor. Zolang we blijven binnen een Bijbelse context. Maar ik zal u nog wat anders lezen. Stelletje teksten. Uit Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Ik was onderweg naar Deuteronomium 33 vers 2. Waar staat... Dat zijn de woorden van Mozes, alvorens hij profetieën uitspreekt over de stammen Israëls. Mozes zegt, de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan, alsof hij de zon was, is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. En zo verder. Waar hier staat dat de Heere verschenen is met tienduizenden der Ja, en voor het Engels staat het dus niet, maar heilige. Waarna de vraag is, wanneer is dit dan gebeurd? En dan moet ik u zeggen, dat moet nog gebeuren. Dat is toekomst. Dat moet nog gebeuren. En als je dat niet gelooft, dan ben je gedwongen om gehoor te geven aan de moderne opvattingen omtrent dit vers. En die bestaat hieruit dat men zegt, nou ja, Jehovah is van Sinai gekomen. Dat staat er, hè? De Heer Jehovah, dat is de God van de Bijbel. Maar die kwam eigenlijk uit Midian, dat is uit Arabië enzovoorts, of zoiets. En die is via het gebied van Edom bekend geworden, laten we zeggen, aan Israël, aan het volk dat al langs trok door de woestijn. En ze hebben die plaatselijke God onder de naam Jehovah verheven of gemaakt in hun godsdienst tot hun eigen God. Dat was een vacature, naar het schijnt. Ze hebben Jehovah gemaakt tot hun eigen God. En allengs in de loop der tijd van die God hebben ze gemaakt de schepper van hemel en aarde. Toen men het boek Genesis alsnog in elkaar geknutseld heeft later. Hebben die nog? Het is officiële, algemeen aanvaarde theologie. Het is PKN. Dat is gewoon standaard protestantse moderne theologie. Dus, ja, echt. Ja, dat weet niet iedereen, dus ik klap uit de school. Maar dat is wat ze geloven. Het was gewoon een of andere god uit het Midden-Oosten van de een of andere Arabische stam. Dat zegt men trouwens ook van Allah. Van Allah was ook zomaar van die stam van Mohammed, zal ik maar zeggen. En Mohammed heeft hem opgehemeld. Dat is een goed woord. Hij heeft Allah opgehemeld en ook gemaakt tot de schepper van hemel en aarde enzovoorts. En hem gelijkgesteld met de God van de Bijbel en dat soort dingen meer. Onder het motto, ik zal mijn tent zetten, ik zal mij zetten boven God. En je herkent hem toch, maar doe maar. Maar dit is profetie. De Heer moet nog komen. Het is allemaal profetie. Als hij straks aan Israël verschijnt, dan is hij de Heer van de Sinai, de God van de wetgeving namelijk. Maar hij verschijnt aan hen, hij gaat hen op. Er gaat hen eindelijk een licht op. Als hij verschijnt namelijk in Seir, het gebergte Paran. En dan zoek je even op de kaart en dan zie je vanzelf staan Petra. Tenzij je een Arabische kaart hebt, dan staat er Salah. Sela dus. Petra. Dat is daar. Dat gebied. Het gebergte van Seir. Het gebergte Paran. Daar waar Seir woonde. De familie van, de schoonfamilie eigenlijk van Edom. Zo was dat. Maar dat gebied, dat zal in de toekomst zijn. En als hij komt daar, kortom, als hij daar aan een gelovig overblijfsel van Israël verschijnt. En ik denk niet alleen maar aan twee stammen, maar aan alle stammen, omdat dit hoofdstuk ook over alle stammen van Israël gaat. Als hij daar verschijnt, komt hij daar met tienduizenden der heiligen. Die dan later in Daniel 7, maar wij waren er eerder, worden aangehaald. Tienduizenden der heiligen. En nog later zijn er 10.000 engelen, maar dat is in Hebreeën 12. Heb je die nog? Nou, komt hij met, enzovoort. Kortom, als de Messias komt, komt hij met 10.000 der heiligen. Dat betekent in ieder geval lui die hem dienen. Heiligen, aan hem gewijd, dat is wat heiligen, tenminste in de grond, betekent. Als je daarna beseft dat het werk Gods bestaat uit spreken, dan maakt het meteen al die heiligen tot boodschappers, namelijk als woordvoerders, degene die spreken namens God, dan wel het woord van God spreken. Dan ben je toch bij de engel terecht, of bij de malach in het Hebreeuws, enzovoort. Maar hier staat zoiets dus ook al, als de Heer komt, komt hij met die hele menigte. Dat vind je trouwens ook ongeveer aan het eind van het Oude Testament in Zacharia. Dan lees je trouwens in Zacharia 14 dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En de Joden zeggen dan, ja, maar we weten niet van waar hij komt. En dan zeg ik, nou raad eens. Ja. Uit de hemel. Zijn voeten zullen te die dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in twee gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal dus wijken naar het noorden, de helft dezelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden, dat is het overblijfsel, gelovig overblijfsel uit specifiek Jeruzalem. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En Azal betekent gereserveerd. Impliciet een gereserveerde plaats dus, logischerwijze. En Openbaring 12 heet dat een plaats haven God bereid. In de woestijn. En dat is Petra. Sela, het gebergte van Paran, enzovoorts. En dan zult gij vrede, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, Jehovah, mijn God, komen. En kijk wat er staat. Nog steeds vers 5 van Zacharia 14. Want daar gaat het me nu om die laatste zin. De rest is entourage, achtergrond, decor. Dan zal de Heere, mijn God, komen. En wat zeg ik? Er staan weer woorden schuin gedrukt. Dus het is weer wat gebeurt met zo'n vers. En dat komt omdat de vertalers niet begrijpen wat er echt staat. Nou ja, wat het betekent. En dan maken ze iets. Maar ik zou zeggen, laat het maar weer weg. En dan blijft het cryptisch. Dan zal de Heere mijn God komen. Al de heiligen met u. Wie zijn die heiligen en wie is u? Nou ja, wie die heiligen zijn, dat weten wij toch? Langzamerhand. De Heer komt met de hele gemeente.
Colossenzen 3 vers 4.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar ik heb er nog een paar bij de hand. Inderdaad. De Heer komt met de hele gemeente, is het idee. Want wij zijn zijn heerlijkheid, wij zijn zijn kracht, wij zijn zijn wetgevende, rechtdoende, rechtsprekende vergadering. Hij komt dus met zijn gemeente vanuit de hemel. En dat is wat inderdaad in Colossenzen de zoon staat over zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En we weten dat als hij zal geopenbaard worden, maar nou citeer ik hem vervolgens uit Johannes, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat staat daar ook. Zo is dat nou eenmaal. Dus al die heiligen, dat is de gemeente. Dat zijn die tienduizenden heiligen. En wij duiden ze aan als engelen in dit soort versen. Maar ik wijs er maar op dat het er niet of nauwelijks staat, hè, dat woord. Er staat of niks, of er staat heiligen, of wat dan ook maar. Of ze dienden hem, of... Maar dat is wat het is. En dan staat hier nog aan het eind van het Nieuwe Testament. Grappig is, maar ik moet natuurlijk wel voortmaken, maar grappig is natuurlijk dat wij misschien ook bekend zijn, maar die geef ik ook maar gratis, met het idee dat heel wat oud-testamentische profetieën een geforceerde vervulling hebben gekregen, zodat niemand een excuus zou hebben in de zin van Jezus kan niet de Messias zijn, want dan had eerst nog die of die of die profetie vervuld moeten worden. Die kent u toch langzamerhand misschien, hè? We hebben het er nog wel eens over. En als men zou zeggen, Jezus kan niet de Messias zijn, want als die komt, komt hij met zijn 10.000 heiligen enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook gebeurd. Ook in zijn eerste komst. En toen werd het prompt kerstfeest, toch nog, ja. Want terstond was er met de engel des Heren een leger des hemelsen, heerlegers, prijzen we God en zeggen de Heere zijn God enzovoort. Dat is de gemeente. Nou ja, dat stelt de gemeente voor, daar. Maar als hij in de toekomst komt, komt hij inderdaad met heel de gemeente. En of het dan kerstfeest wordt, nee, het wordt Grote Verzondag. Dat is wat het wordt. Maar goed, en misschien sukkelt. Toch? Nou ja. Maar hier staat er dus ook, en vanuit deze twee of drie schriftplaatsen uit het Oude Testament, er zijn er meer, maar die zijn minder expliciet, in de psalmen namelijk. Maar vanuit die plaatsen kom ik dan in het Nieuwe Testament terecht in, komt-ie. Matthäus 13. Matthäus hoofdstuk 13. Dat gaat over de verborgenheid, dat weet u. De verborgenheden van het koninkrijk uitgedrukt in gelijkenissen. Om die verborgenheden ook vooral verborgen te houden. En daar is sprake van eventueel de voleinding der eeuw. En in dat verband lezen wij in Matteüs 13, vers 41, dat als de zoon des mensen, want dat is de vaste titel voor de Messias, de titel die door de Heer gebruikt wordt, die terugverwijst dus naar Psalm 8 en Daniël 7, want dat zijn de twee grote schriftplaatsen die dan gaande. Dan staat er, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En hier heten het dus inderdaad engelen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen zijn koninkrijk vergaderen. Uit zijn koninkrijk al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Waarna wij vers 41 terugkoppelen naar vers 39. De oogst is de voleinding der aion en de maaiers zijn de engelen. In de verklaring vers 41. De zoon des mensen zal zijn engelen, zijn maaiers, zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen enzovoort. Ze zullen recht doen. Want degenen die de ongerechtigheid doen, worden eruit gehaald. Uit het koninkrijk. Je herkent hier een gemeentelijke functie. De wetgevende, rechtsprekende vergadering. Kortom, die engelen hier in dit vers. Dat zijn die tienduizenden, maal tienduizenden. Die met de Heer, met de Zoon des mensen zouden verschijnen. Het gericht dat zich zou zetten, of hoe het allemaal maar heten mag, dat is de gemeente daar. En voor de rest gaat het niet over de gemeente in deze gelijkenissen. Niet echt. Natuurlijk heeft het ermee van doen, maar het gaat niet echt over de gemeente, nee. Het gaat over het koninkrijk en het woord van God, het evangelie van het koninkrijk, zoals gepredikt zou worden en zoals er al of niet gehoor aangegeven zou worden en hoe het een en ander zou ontaarden in een ontiegelijke, monsterlijke boom die dan toch verdacht veel lijkt op Babel. Moet u zeggen, als het daar verdacht veel op lijkt, dan is het dat ook, hè? Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook gewoonlijk zo, zeggen ze ons, hè? Ja. Gaat allemaal mis. Of een deeg dat helemaal doorzuurd wordt. Het begon goed en het eindigt helemaal verkeerd. Er gaat van alles fout. Maar het gaat verder niet over de gemeente. Maar die maaiers hier, die engelen, dat is de gemeente. Die uitgezonden wordt. Om in het koninkrijk iets te regelen. Vervolgens vinden we ook zoiets in Matteüs 16, vers 27. Want de zoon des mensen. Ja, inderdaad, die uit Psalm 8 en anders zeker die uit Daniël 7. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders. Vandaar dat hij in Daniël 7 gebracht wordt voor het aangezicht van de oude van dagen. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een ieder vergelden naar zijn doen. Daar wordt dus het recht voortgebracht. Maar dat is een functie van de gemeente. Begrijp je me goed? Eerst zal aan ons recht worden gedaan. Dat is ook zo, maar dat is hier het punt niet. Het punt is dat recht gebracht zal worden over de wereld, over de volkeren enzovoorts. En dat is de functie van de gemeente in de toekomst. Dat is Matteüs 16, dan heb ik voor u nog Matteüs 24, vers 30. Daar ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. En als het over een specifieke dag zou gaan, is het de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Wat mij betreft steekt het niet op een dag, maar het is in ieder geval daarvan toepassing. Namelijk, de zon wordt verduisterd, de maan zal een schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, de krachten de hemel zullen bewogen worden. Dat is de markering van het eind van de 70ste week van Daniël. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zacharia 14. En daar stond van, hij komt met zijn duizenden engelen, heiligen. En hier staat, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heer. Wat brengt hij mee? met grote kracht en heerlijkheid. Ik heb hier bijna twee A4'tjes met schriftplaatsen waar staat dat de gemeente heerlijkheid geeft aan Christus. En dik twee A4'tjes waarin staat dat de gemeente de heerlijkheid van Christus ontvangt. Dus is de gemeente de heerlijkheid van Christus. Is dat niet wat groot, niet wat krachtig? Forte, fortissimo, je zegt ja, het is grote kracht en heerlijkheid. En als u dus komt met grote kracht en heerlijkheid, dan denk ik, ja, dat is in ieder geval met de gemeente. Toch? Nou ja, maar terug naar Matteüs 24. Ze zullen de zoon des mensen, die uit Daniel 7, zullen de zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels, want dat staat daar letterlijk zo. Staat hier toch wel een verwijzing onder, zeker? Ja, naar Daniel 7, vers 10, die klopt. Met grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen. Maar in Daniel 7 was sprake van die duizenden maal duizenden en tienduizenden maal tienduizenden. En hier heet het, hij zal zijn engelen, zijn boodschappers, uitzenden met een bazuin, want ze hebben een boodschap, en dus wordt er wat uitgebazuind, met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, enzovoort. Namelijk, ze zullen het evangelie brengen, in de eerste plaats aan Israël, aan al die stammen van Israël. Dat is trouwens ook de samenhang van Deuteronomium 33 van Mozes die zo'n melding maakt en daarna profetieën uitspreekt over de stammen van Israël. Want de gemeente staat aan het hoofd van Israël in de hiërarchie, in de normale hiërarchie. Zie? Nou goed. Dit is Matteüs 24 vers 30, 31, dan heb ik nog Matteüs 25 natuurlijk. Matteüs 25 vers 31... En wanneer de zoon des mensen komen zal, in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen, leuk hè, wij lazen over heiligen, wij lazen over engelen, en hier heb je ze allebei, heilige engelen, de aan hem gewijde boodschappers. Wanneer de zoon des mensen komen, zal hij zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijke. Het gericht zal zich zetten. Het gericht zette zich. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Maar ja, dat is weer Daniel 7 hoor. Alleen, wat hier vermeld wordt, is in essentie, smal genomen, is bij de aanvang van de duizend jaren, nou ja, als laatste, bij de aanvang van de duizend jaren, terwijl die van 24 vers 31 is aan het eind van de 70ste week van Daniel. En die twee gelegenheden worden van elkaar gescheiden door een periode van 33 jaar, als u mij vraagt. En anders moet ik zeggen, ze worden gescheiden door een aanzienlijke periode van, nou ja, binnen één generatie. Want zo staat het er in elk geval. Over die generatie die niet voorbij zou gaan. Maar ik heb geen enkele twijfel, dat is 33 jaar. Maar is nu mijn onderwerp niet, zoals u weet. Dan heb ik voor de volledigheid nog enige parallele teksten. Dat is Marcus 8, vers 38. Einde van het vers. Dienst zal zich de zoon des mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. De Heer komt met zijn heilige engelen en zal een oordeel brengen over eerst Israël, ja, de twee stammen, de tien stammen en de volkeren. En dat is wat besproken wordt. Ook hier, de volgende schriftplaats zou geweest zijn Johannes 1, maar daar komen wij vandaan. De engelen gods enzovoorts. En dan moet ik nog u noemen 1 Thessalonicenzen 3. 1 Thessalonicenzen 3. Waar staat in vers 13? opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En let op dat er niet staat engelen, heiligen. Nou ja, ik kijk even naar de adressering van deze brief. Maar deze is niet gericht aan de heiligen en gelovigen te... Maar dat zou gekund hebben, eventueel. Hè? Maar hij komt met zijn heiligen. Met al zijn saints. Met heel de gemeente namelijk. Om te oordelen, om recht te doen. Want dat is de strekking van al die versen. Hij komt recht doen en hij doet dat met zijn ecclesia. Logischerwijze. En dan heb ik 2 Thessalonicenzen 1. Vers 7. 2 Thessalonicenzen 1, vers 7. Waar sprake is van de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Was met grote kracht en heerlijkheid, toch? De engelen zijner kracht zijn krachtige engelen. Het zijn nog steeds dezelfde. Maar het is met heel de gemeente. En dan heb ik nog Judas, vers 14. Ontleend aan Henoch door Judas. Want Judas zegt dat Henoch geprofeteerd heeft. En de woorden zijn dan: ziet, de Heere is gekomen, of zal komen. De Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. En hoe dan ook, waar hij het precies vandaan heeft, doet het niet toe. Het is Judas en dat is voor ons ook voldoende. Hij komt met zijn vele duizenden heiligen. En dan heb ik er nog één, omdat dit nou eenmaal een mooie aanleiding is, namelijk die van Openbaring 12. Dat in zichzelf natuurlijk veel meer tijd vraagt, maar ik noem hem maar even. Als je daar dan leest in Openbaring 12 over, in vers 7, er werd krijgen in de hemel Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgt ook en zijn engelen. Dan moet ik u zeggen, waar kennen wij Michael van? En het antwoord is uit Daniel 10. En vervolgens Daniel 12, vers 1. Ja. Te die tijd zal Michael opstaan als het zo'n tijd van benauwdheid is, zodanig niet is geweest, sinds er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. En in die dagen zal uw volk, Juda, het Joodse volk, verlost worden. Als Michael zal opstaan. Heb u dat? En Michael is van de eerste engelen, van de hoogste engelen, enzovoorts. Noemen ze een hoge engel? Het is een onbenullige vraag dit hoor. Noem eens een hoge engel. Ja, per definitie is dat de aartsengel, ja. Want aartsengel is eerste engel en de enige aartsengel die de Bijbel kent is deze, Michael. Maar noem eens een hoge engel. Wat dacht u van de engel des Heren? De engel namelijk de Heer betekent het gewoon hoor. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is een Christofanie. Christus zelf. En de aartsengel, Michael, Michael betekent trouwens wie is als God, vraagteken. Dus vandaar dat ik zei, noem dan eens een engel. Nou, de engel des Heren is als God. Draagt zelfs zijn naam. Dus Michael is gewoon de Heer zelf hoor, heus. Ja, maar dat kan toch niet, want hij heet anders, hij heet Michael. Dan zeg ik, nou, dan ken ik er nog een paar. Ik ken er zelfs een, die heet Lazarus, en die is een type van Christus. In een gelijkenis notabene, want daar hou ik het op, dat het een gelijkenis was. En dan heb ik het nog niet gehad over Melchizedek, hij heeft ook een naam. Dus ja, dat komt voor, een naam spreekt ook over Christus. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het niet iemand anders is dan Gabriel. Maar goed, Gods gabber vind ik ook wel leuk. Gabriel, ja, wat het woord betekent, een gabber. Shit is dan, maar... Maar het is Hebreeuws, Gods vriend, een maat, gezel, hoe je dat maar noemt, een gabber. Ja. Maar goed, En werd krijgen in de hemel Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En ik moet het nu snel doen, want ik moet dringend ophouden, zodat nu de vraag is, waar komt Michael hier ineens vandaan? En het antwoord is, nou, uit twee versen terug, uit één vers terug eigenlijk. Alleen daar heet hij de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En die mannelijke zoon is niet maar de Heer Jezus, het is namelijk de hele gemeente die geboren wordt uit de vrouw. Dat is Israël, met zon, maan en 12 sterren, dat is Israël nu eenmaal. Ja, en eer ze haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. En dat kon eigenlijk niet, want ze zei, hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken. Nee, de kinderen der eenzamen zijn meer dan die van degene die de man heeft. Dus die vrouw bekent de man niet, het is geen gemeenschap. Het is de bruid namelijk, maar dat leg ik een andere keer weer uit. Maar zij is wel zwanger en zij brengt een zoon voort en dat is heel de gemeente. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon, tot de troon van God uiteraard. De vrouw is een volk, de zoon is een volk, het is heel de gemeente namelijk. En de gemeente, de zoon, zorgt vervolgens voor zijn moeder onder het motto, zoon zie je moeder en vrouw zie je zoon. Ik vertel veel te veel nu, hè. Hiermee kun je weken vooruit met je Bijbelstudie. Toch? Vrouw zie je zoon en zoon zie je moeder. Echt, dat is wat het is. Dat is allemaal profetie over de gemeente uit Israël enzovoort. En die zoon zorgt voor de moeder. Alleen in het plaatje, ik stel me zo voor het volgende schilderij. Van het 3-luik of het 12-luik of wat het was. En anders het volgende glaasje loodraam in een oude kerk. Volgende plaatje. Zie je niet meer de mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon en die vrouw in de woestijn. Maar het volgende plaatje zie je Michael en zijn engelen. Maar dat is die mannelijke zoon. En die krijgt dan tegen de draak en zijn engelen, de draak die die mannelijke zoon eigenlijk die vrouw had willen vermoorden. En nu wordt die zoon geboren en die keert zich tegen de draak en zijn engelen en die worden dan uit de hemel gebonjourd met een goedendag. Die worden de... Is toch goed Frans of niet? Ja. Die worden uit de hemel geworpen door Michael en zijn engelen. Maar er staat, je moet wel opletten, er staat, vers 11. Zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Michael en zijn engelen. Maar hier staat, ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dan denk je ineens niet meer aan hemelse wezens, maar nu denk je gewoon aan de Heer Jezus Christus en de gemeente. Toch? Aan het lam. En zijn trouw gebleven aan het woord. Wij ook. Als het goed is. Ondanks alles en ondanks de heerschappij van de draak in de wereld, want die draak is de duivel, de oude slang, de satanas, die de gehele wereld verleidt en de verklager der broederen. Nou, staat hier allemaal, die figuur. En wij worden geacht in Christus meer dan overwinnaar te zijn, Christus namelijk die de slang, de draak, heeft overwonnen. Toch? En het wordt in de toekomst geïmplementeerd, dat wil zeggen, dan wordt hij uit de hemel geworpen. Dan begint niet de strijd in de toekomst, dan eindigt de strijd. Die strijd, daar staan wij nu in, daar leven wij in. Daarin zouden we staan en stand houden en staande blijven. In de strijd niet tegen vlees en bloed, maar overheden en macht en geestelijke boosheden in de hemel. Dat is Efeze 6, enzovoorts. Dat is hopelijk toch duidelijk, hè? Engelen als uitbeelding van Christus en de gemeente. Dat is wat het is. Nou goed. En dat is de strekking van de droom van Jacob. De hemel geopend en engelen, boodschappers van de aarde, opklimmend naar de hemel. En vanuit de hemel weer een functie op aarde. En dat is abstract te zien. Wij worden nu vandaag getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij zijn gezet in de hemel in Christus. Wij hebben een burgerschap in de hemel. En aan de andere kant hebben we toch een verantwoordelijkheid hier in deze wereld, waarin het evangelie kracht Gods is tot zaligheid en door ons ook inderdaad zou gepredikt worden. Kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Nu, Maar ook voor de toekomst geldt dat en meer fysiek. In de toekomst zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En voor altijd met de Heer wezen, maar de Heer met wie wij zijn, zal wel degelijk zijn opwachting maken hier op aarde. En recht en gerechtigheid, kortom, zijn koninkrijk hier brengen op de aarde. En in die dagen zullen wij het evangelie prediken alsnog. Vanuit onze hemelse positie, maar niettemin, wij zouden dat doen zoals engelen hemelse wijze dat nu ook doen en uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid beërven zullen, hoor. Echt wel. Maar dat zullen wij in de toekomst doen met Christus en wel degelijk vanuit een hemelse positie op de aarde. Dat is ook trouwens wat in de Bijbel feitelijk zo staat, al moet ik toegeven dat het natuurlijk enigszins bedekt is, een beetje verstopt is, bedekt, verborgen is in het Oude Testament, maar je kunt het er wel vinden, hoor. Dat staat er echt wel. En dat is de situatie. En als je dat kent, ja, dan heb je helemaal geen probleem meer over kwesties als opname van de gemeente voor tijdens of na de verdrukking, of voor tijdens of na de 1000 jaren, of dat soort zaken meer. En of er überhaupt wel iets bestaat als opname van de gemeente, en of de kerk eigenlijk wel een hemelse toekomst heeft, want over al die dingen wordt gediscussieerd vandaag op internet. Ik bedoel, dat kan iedereen constateren. Maar het is altijd vanuit de volstrekte onwetendheid. Sorry, ik weet dat het arrogant klinkt, maar ja. Maar het is vanuit de volstrekte onwetendheid met betrekking tot wat de gemeente eigenlijk is en wat een bevoorrechte, exclusieve club het eigenlijk is. Het is een verzameling van gelovigen uit onze dagen die door God, ze hebben er niet om gevraagd, maar die door God gepromoveerd worden naar de hemel, gezet worden in de hemel, geplaatst worden aan het hoofd van die hiërarchie der volkeren enzovoorts, en zelfs dus aan het hoofd van Israël. Heb je dat nog? En vandaar dat niet alleen wij het evangelie zouden prediken in onze dagen, eventueel aan de Joden, zoals men dan zegt, maar er staat uitdrukkelijk dat ook als zij in de toekomst, sterker als zelfs heel Israël in de toekomst alsnog tot bekering zal komen, het hele volk als zodanig, dat dat zal zijn door de werking, het functioneren van de gemeente. Want door onze barmhartigheid zouden zij barmhartigheid verkrijgen. Ook dat is nu al zo, tot op een bepaald niveau uiteraard, maar in de toekomst zal dat wel degelijk voltooid worden. Het is maar dat u het weet. We zijn een hemelsvolk en wij vertegenwoordigen de Zoon des mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods en uit de mensen genomen is, uitermate verhoogd en aan wie al het oordeel gegeven is. Dat is ons heden, nu reeds, want wij staan in die positie, maar het is zeker waarin wij onderweg zijn en volgens de Bijbel waarnaar wij uitzien. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook nu weer uw woord mochten openen. Uw woord dat ons uittilt boven alle aardse zienlijke omstandigheden en ook boven alle aardse menselijke overleggingen. Omdat u zichzelf in dat woord aan ons openbaart. En uw woord is het einde van alle tegenspraak. Wij danken u dan dat we dat woord mochten openen en mogen beseffen dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat u ons een plaats geeft aan uw rechterhand in de hemel. Dat u ons mede-erfgenamen gemaakt hebt met Christus. En dat we zo gemaakt worden tot koningen en priesters voor u. En dat in alle eeuwigheid. En het zijn dingen, Vader, die wij ons niet werkelijk kunnen voorstellen. Maar die wij lezen in uw woord. En die, omdat het uw woord is, die wij graag willen geloven. Wij danken u te mogen weten dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat deze concrete uitspraken enerzijds, anderzijds worden geïllustreerd in zoveel Bijbelse en ook bijzonder oudtestamentische beelden die ons voorgeschilderd worden. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen elkaar bij u aan. Wees u ons nabij en meer dan dat, verheerlijk uw naam in ons, onder alle omstandigheden, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.